Laten wij samen bidden. Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve Vader, dank u wel dat wij Abba Vader mogen zeggen vanavond. Heer, dat wij bij u mogen komen. Dat we in uw huis mogen zijn, dat we verwelkomd worden door u. Dat u werkelijk onze Vader bent, u de God van alle eeuwen, de eeuwige God. De schepper van hemel en aarde, de almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, u die zo betrokken bent bij onze levens. Heer, dat wij mogen weten dat u onze Vader bent en dat we dat ook mogen ervaren. En dan bidden we wat we net hebben gezongen, dat ons hart niet koud zal zijn, dat als we vanavond zo bij u zijn, in uw huis zijn, dat zoals we binnen ook verwarmd worden als het buiten koud is, dat we zo ook bij u vanavond verwarmd mogen worden. Dat ons hart vurig zal zijn. Laat ons hart niet koud zijn, Heren. Maar geef dat als we uw woord openen, dat onze harten brandende in ons mogen zijn. En dat wij u zelf beter mogen leren kennen. Wij bidden u met Mozes, toon ons uw heerlijkheid. Geef ons inzicht in uw woord. Geef ons de geest van wijsheid en openbaring. Heer, we danken u voor uw eindeloze liefde voor ons. Dat u ons blijft opzoeken. Dat u ons blijft aanspreken. Dat u ons blijft wakker schudden. Dat u, Heer, blijft werken in ons leven. Want het goede werk dat u in ons bent begonnen, daar gaat u mee door. Tot de dag van Jezus Christus. Ja, we danken u, Heer, voor uw trouw. Het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt. God is getrouw, zijn plannen falen niet. En Heer, zo willen we bidden vanavond. Dat we in dit samen zijn. Heer, dat we opnieuw vervuld mogen worden met de Heilige Geest. En dat u wilt waaien met uw geest. En dat u wilt werken in ons midden. We bidden ook voor hen die het moeilijk hebben. Heer, we bidden nu met elkaar voor de zieken. Voor Jan Bos en Jan van Soest. Voor Mien de Wit, voor Mary Wolbers, voor onze broeder Maarten Ezinga. Heer, die ziek zijn, en we dragen hen aan u op. Dat ze uw troost en uw aanwezigheid voortdurend mogen bemerken. En dat ze kracht in zwakheid mogen ontvangen. Dat ze sterk in geloof zullen blijven. Dat ze meer en meer u zullen zien. Dat ze ondanks het lijden toch een heel bijzondere tijd mogen meemaken. We bidden in het bijzonder voor de ouders van het kindje dat is verongelukt op Urk. Voor Dirk-Jan en Jeline Ras. Heer, we weten niet hoe we moeten bidden, maar we willen met elkaar hun namen ook gedenken voor uw troon van genade. Heer, wilt u met dit gezin zijn? Wilt u hen nabij zijn in dit intense verdriet? En alle andere familieleden en eventueel andere kinderen. En Heer, we bidden zo voor dit gezin. Dat u ons ook wilt helpen om elkaar te helpen als er tragische dingen gebeuren. En we bidden voor Urk, voor het dorp Urk, voor alle Urkers. Dat u daar ook een machtige uitstorting van uw geest wilt geven. Dat hier onder deze bevolking die zo ook u zoekt en u aanbidt en ook in de kerk zit elke zondag, dat er vanuit de geopende hemel heerlijke, machtige dingen mogen gebeuren, ook op dit dorp. Heer, zo dragen we ook ons land aan u op en bidden we dat ontwaken, Heer, die opwekking die we zo nodig hebben, die late regen die het land nat maakt, zoals de afgelopen weken heeft geregend in ons land. En het land heeft het zo nodig gehad en we danken u voor de regen van de afgelopen weken. Zo bidden wij dat we ook in geestelijk opzicht, dat we een regen mogen meemaken. Dat we vanavond ook druppels van zegen mogen ontvangen. En dat u uiteindelijk stromen van zegen wilt geven. En we zien de tekenen ervan. En we bidden u met elkaar vanavond dat u dat nog veel meer wilt geven. En dat daarin en daardoor uw naam bijzonder verheerlijkt en verhoogd zal worden. We bidden dit, Heer, tot eer van uw naam. Zegen ook ons vanavond. Met die stromen van levend water die uit ons binnenste zullen vloeien. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar weer zingen. Opwekking 175. We zingen het tweemaal in de stilte van mijn hart. Nader ik tot u, o Heer. Ik wil op drie plaatsen met u lezen uit Gods woord. En het eerste is uit Jeremia hoofdstuk 13. Jeremia hoofdstuk 13, de profeet Jeremia hoofdstuk 13. Daarna lezen we één vers uit Matthäus 13. En daarna lezen we met elkaar uit Titus hoofdstuk 2. Maar eerst met elkaar Jeremia hoofdstuk 13. Jeremia 13 vanaf vers 1. Zo heeft de Heere tegen mij gezegd, schrijft de profeet Jeremia. Ga voor u een linnen gordel kopen en doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen. Ik kocht de gordel, overeenkomstig het woord van de Heere, en deed hem om mijn middel. Toen kwam het woord van de Heere voor de tweede keer tot mij. Neem de gordel die u gekocht hebt en die om uw middel zit, en sta op en ga naar de Eufraat en verberg hem daar in de kloof van een rots. Ik ging en verborg hem bij de Eufraat, bij de rivier, zoals de Heere mij geboden had. En nu gebeurde het na verloop van vele dagen dat de Heere tegen mij zei, sta op en ga naar de Eufraat. En neem vandaar de gordel mee waarvan ik u geboden had hem daar te verbergen. En ik ging naar de Eufraat en ik zocht ernaar en nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen had. En zie, de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Zo zegt de Heere, zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan. Dit boosaardige volk dat weigert naar mijn woorden te luisteren, dat hun verharde hart volgt en andere goden achterna gaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen, dat zal worden als deze gordel die nergens meer voor deugt. Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heere. Zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister. Maar zij hebben niet geluisterd. Nou, lezen we met elkaar Matthäus 13, vers 44. Matthäus 13, vers 44, slechts één vers uit Matthäus 13, vers 44. Het koninkrijk, Matthäus 13, vers 44, het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat. Die in de akker verborgen, een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg. Hij verbergt hem terug in de akker en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Een prachtig beeld van iemand die alles verkoopt om die ene akker te kunnen kopen met die schat. En als laatste lezen we met elkaar in Titus hoofdstuk 2. Titus 2, Titus is een brief van Paulus, dat vinden we vlak voor Hebreeën. Dus verderop in het Nieuwe Testament. Jullie bestuderen de Timotheusbrieven, als ik het goed heb, door de week. Dus Titus hoort daarbij, dat zijn de zogenaamde pastorale brieven. En in Titus vinden wij bij Paulus een aantal kernachtige samenvattingen van het evangelie. Zo ook hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 14. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zich voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten, schrijft Paulus aan Titus. Goed, tot zover de lezingen uit Gods woord. We gaan nog een lied met elkaar zingen voordat we daar verder met elkaar over nadenken. En dat is opwekking 379. Heerlijk is uw naam. Heerlijk is uw naam. We hebben met elkaar gelezen in het boek Jeremia en daar vinden wij een voorbeeld van dat God soms aan profeten vroeg om symbolische daden te verrichten. Dus dat de profeten soms bepaalde dingen moesten doen en dat ze niet alleen Gods woord brachten door te spreken, door boodschappen van God door te geven, maar dat ze ook spraken en dat God door hen heen sprak doordat ze bepaalde dingen deden. En een van die daden bij Jeremia was dat de Heer aan hem vroeg om een gordel te kopen en die om zijn middel te binden. En dat is een prachtig beeld van wat Gods bedoeling was met het volk Israël. Want zoals je een gordel of een riem, die doe je om je middel en die draag je met je mee. En er is, ja, dat is letterlijk gehecht aan jou. Dat is een bepaalde aanhechting, zou je kunnen zeggen, die dan uitgebeeld wordt. Maar het is een schitterend mooi beeld van dat Israël ook gehecht mocht zijn aan de Here. Dat God Israël had uitverkoren, heeft uitverkoren. We moeten niet in het verleden tijd spreken, maar dat zij met God mochten wandelen. Dat ze met hem mochten optrekken. Zoals ik heb een riem om mijn broek en die heb ik de hele dag met me meegedragen. En zo mocht Israël als het ware met God optrekken en dicht bij hem leven. En ze waren zijn volk en... En dat was hun roeping en hun identiteit. Zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heere. En als dat zo is, en ook in tijden dat Israël, dit waren slechte tijden geestelijk gezien in de geschiedenis van Israël, maar er zijn ook hele mooie tijden geweest natuurlijk, in de relatie tussen de Heere en zijn volk Israël, voor Christus. En als zij op die manier met God leefden, dan gebeurden er ook heel mooie en bijzondere dingen. Als we bedenken aan Abraham, die natuurlijk met de Heere wandelde, die aan hem gehecht was, die ook hem gehoorzaamde en die hem aanbad, dat God ook in het leven van Abraham bijzondere beloften heeft vervuld. En dat Abraham een hele bijzondere roeping had. En dat God dat ook allemaal heeft waargemaakt, wat hij hem heeft gezegd, dat hij zou doen door hem heen. En ook in het leven van Isaac en Jacob, en als we denken aan Jozef, dan rustte er op Jozef een heel bijzondere zegen. Want Jozef was ook een man die God vreesde. En die hem lief had. En dan wordt hij, ondanks dat hij zo vervolgd wordt en dat hij vals beschuldigd wordt en onterecht in de gevangenis komt, dan overal waar Jozef komt is zegen. En gebeuren er mooie, prachtige dingen door hem heen. En wordt hij een beeld van Christus, een type van Christus, Jozef. En ook natuurlijk Mozes, die God eerde en God had leren kennen en Gods heerlijkheid had gezien. En de hele Exodus, en ik zou door kunnen gaan, heel veel uit de geschiedenis van Israël, de hele Exodus, dat ze weg konden trekken uit Egypte, dat het leger van Egypte verslagen werd. Dat er een weg door de zee gebaand werd, dat ze door de zee konden gaan, dat er water uit de rots kwam in de woestijn. Dat het manna uit de hemel neerdaalde. Wat ik wil duidelijk maken is dat het volk Israël dat zo gehecht aan de Heere mocht leven, maakte prachtige dingen mee. Het volk Israël dat God dient, dat ervaart zegen. En dat was hun roeping. Net als dat het de roeping van een vrouw en een man is om aan elkaar gehecht te zijn en aan elkaar gehecht te blijven en elkaar trouw te zijn. De intimiteit van het huwelijk wordt gebruikt om de relatie tussen de Heer en zijn volk ook uit te beelden, ook te duiden. En zo dicht bij God leven. En als we het even doorvertalen naar ons, en dat is eigenlijk ook wat ik vanavond wil proberen duidelijk te maken, dat er is geen fijner leven, er is geen beter leven dan dicht bij God en gehecht aan hem. En het is zo'n onvoorstelbaar liefdevolle uitnodiging van God om als zijn kind te mogen leven, om als de bruid, in onze termen, de bruid van Christus te mogen zijn, dat wij zo aan hem gehecht mogen zijn, zoals een bruid gehecht is aan haar bruidegom, in die liefdesrelatie. En als dat zo is, als wij als een gordel, als wij net als een gordel om het middel van een man, zo gehecht zijn aan de Heere, dan mogen wij ook rekenen op zijn kracht, op zijn zegen. En dan gebeuren er ook in en door ons leven heel bijzondere dingen. Geen beter leven dan met God. Ik was laat hier vanavond, want ik ben hier naartoe gelopen vanaf waar ik woon. En ongeveer halverwege kwam ik twee jongens tegen. En die waren een beetje van hun fiets gevallen. En ik zag al snel dat ze enigszins aangeschoten waren. En toen zagen ze mij met mijn dikke Bijbel langslopen. Dus die ene jongen die zegt, weet u waar de kroeg het Vosje is? Ik zeg, ik zou het niet weten. Ik weet het echt niet waar de kroeg het Vosje is. Hij zegt, nee, u ziet er ook erg serieus uit. U gaat zeker niet naar de kroeg. Ik zeg, nee, ik ga nooit naar de kroeg, nee. En toen kreeg ik, toen vroeg ik, komen jullie uit een christelijk gezin? Ja, we komen uit een christelijk gezin. Maar het ging niet helemaal goed, dus ik zeg, en toen begonnen ze vragen te stellen. Dus ik heb even 10 minuten met ze staan praten. Maar op een gegeven moment zeg ik tegen ze, weet je, jullie kennen het verhaal wel van de verloren zoon. Ik heb daar vorige keer dat ik bij jullie was ook over gesproken. En ik zeg, weet je, denk je nou, als je nou denkt aan het verhaal van die zoon, ver weg van zijn vader, er is toch geen beter leven voor die zoon dan gewoon bij zijn vader. Dus ze vroeg aan mij, van waarom bent u dan gelovig? Ik zeg, er is geen beter leven dan met God. Dan gehecht aan hem. Dan hem liefhebben boven alles. Denk aan dat verhaal van die verloren zoon. Dat kenden ze. Denk je echt dat hij gelukkiger was daar bij die varkens? Weet je, ik heb tegen ze gezegd, zeg God niet vaarwel. Zoek hem. En lees in de Bijbel. Want dat is waar je voor bent gemaakt. Om met God te leven. En toen zei ik moet door, want er zitten mensen op mij te wachten. En ik hoop dat hij nog op zijn fiets kon stappen, een van die twee. Want die was enigszins aan het waggelen. Maar toch was hij de meest spraakzame. Nou ja, misschien wel daarom. Maar hij stelde wel goede vragen. Als hij maar niet in de sloot belandt, zegt onze broeder. Nee, de Heere geeft dat ze niet in de sloot zullen belanden. Maar het volk Israël, weet je, en dat is waarom Jeremia dat moet doen. Hij koopt die gordel en die bindt hij om hemzelf. En daarna moet hij die gordel wegstoppen in een kloof van de grot, van de rots, bij de Eufraat. In een vochtige omgeving. En hij legt die riem of die gordel, gaat helemaal naar de Eufraat, helemaal naar het land van Babylon, hè, waar Israël dus in ballingschap zou gaan. Hij gaat helemaal naar dat land waar Israël een paar jaar later terecht zou komen. Enkele, misschien enkele tientallen jaren later hooguit. En dan na verloop van tijd moet hij die gordel weer terug opzoeken. En dan gaat hij die gordel weer opzoeken en hij vindt die gordel, maar die gordel is helemaal vergaan. Hij deugde nergens meer voor. Het weer zat erin. De schimmel had het helemaal aangetast, was totaal ontoonbaar, kon helemaal niet meer om het middel gebonden worden, was helemaal verrot. En dat is een beeld van wat er met Israël gebeurde en gebeuren zou vanwege hun afgoderij. Want ze waren geroepen om als de geliefde des Heren, als het volk dat God had uitverkoren om hem toe te mogen behoren en met de God van hemel en aarde te mogen leven, waren ze toch overspelig andere goden achterna gegaan om die te dienen en zich voor die neer te buigen. En dan is de symbolische daad is dat Israël zal worden als deze gordel die nergens meer voor deugt. En als je erover nadenkt, dan zien wij, en dat is ook wat voor mij zo helder is geworden de laatste tijd, dat het is zo dwaas om God te verlaten. Het is in het Engels, John Piper zei een paar weken geleden, het is insane. Je bent gek als je dat doet. Je bent dwaas. En John Piper zei ook, zonde is suïcidaal. Zonde is zelfmoord. En dat zie je hier ook. Wat een roeping, wat een voorrecht om met God te mogen leven. Wat een voorrecht omdat de verloren zoon in het huis van zijn vader mocht leven. Maar hij gaat toch naar een ander land. En voor hem was het ook suïcidaal. En voor Israël was het ook suïcidaal in de tijd van Jeremia. Want het gevolg van hun geestelijke overspel, het gevolg van hun afgoderij was dat ze net als die gordel in het verre land Babylon terecht zouden komen. En de hele geschiedenis van Israël laat het ons zien, door de verschillende perioden van Israël heen, dat de beste keus die je kan maken voor jezelf, het meest wijze wat je kunt doen, is om alleen God te aanbidden. Om echt geen andere God te hebben. Om hem alleen lief te hebben. Dat er nergens afgoden zijn in ons hart. En het gaat vanavond om ons hart. Het is een hartskwestie. Het heeft er niet mee te maken dat je nooit meer naar het vosje toe gaat. Dat is wetticisme. Het heeft ermee te maken dat je hart gewonnen is voor de Heer. Maar je doet jezelf tekort als je andere dingen je hart laat binnenkomen. Israël deed zichzelf heel erg tekort. Israël sneed zichzelf in de vingers. Israël zorgde voor hun eigen rampspoed. Israël zorgde voor hun eigen ballingschap door de Heer te verlaten. Dus dan zouden ze worden als die gordel die nergens meer voor deugde. En het is een tijdloos principe. Het is een tijdloos principe. En we kunnen hieruit concluderen dat mensen die God verlaten, mensen die ervoor kiezen om alleen maar voor de dingen van deze wereld te leven, die zijn veel te snel tevreden, zo zei C.S. Lewis het. Die zijn veel te snel tevreden, want ze doen zichzelf gigantisch tekort. Want al die dingen van dit leven en al die afgoden die Israël ging dienen en al die andere dingen die ze erbij gingen halen, waarvan ze dachten, die zullen ons voorspoed geven en die zullen ons gelukkig maken, die bleken volkomen valse goden te zijn. En ze waren gewoon veel te snel tevreden, want wat God geeft is veel meer dan dat alles. Als je moet kiezen tussen een gordel die verrot en die wegteert en die nergens meer bruikbaar voor is, of je kiest voor een gordel die gewoon intact is en die goed is en die er mooi uitziet en die bruikbaar is, dan is de keuze toch makkelijk gemaakt, zou je zeggen. En toch, de dwaasheid van de mens en de verleidingen van de duivel en de leugens van de duivel maken dat mensen vandaag de dag kiezen voor een weg die ertoe leidt dat ze als die verrotte gordel worden. En dat is een wet van alle tijden. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Dus zonde is suïcidaal. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Jezus schetst dat ook in Matteüs 13, een schitterende gelijkenis. Dat het koninkrijk der hemelen vergelijkt hij met een schat in een akker. En ik wil ook proberen vanavond om het vooral heel positief te duiden. Dat Jezus sprak in beelden en hij gebruikte beelden die mensen konden gebruiken. Hij haalde allerlei dingen uit het leven waar mensen zich iets bij voor konden stellen. En hij schetst iemand die dus een schat vindt in een akker, maar die akker is niet van hem. En ik ga het even proberen om het te vertalen naar termen en bedragen van onze tijd. Ik heb geprobeerd om dat een beetje te transponeren naar onze tijd en cultuur. Maar stel je voor, we houden het wel even bij een akker waar een schat in zit. Maar er is dus iemand die vindt die akker, die vindt dat stuk grond en er zit een schat in die heel veel waard is. En dan, wat doet die man? Dat is dus hoe het koninkrijk van God is, het koninkrijk der hemelen. Het is gewoon het koninkrijk van God, want de Joden spraken de naam God niet uit, dus daarom spraken ze vaak over het koninkrijk der hemelen. Maar die man die besluit om alles wat hij heeft te verkopen, om die akker te kunnen kopen. Maar even wil ik met jullie erover nadenken, is het wijs wat hij doet? Stel je voor dat die akker 150.000 euro kost. En hij denkt na over de overwaarde van zijn huis. Hij denkt erover na dat nou, als ik mijn huis nou verkoop, er zit misschien 80.000 euro overwaarde in. Hij verkoopt zijn huis. En hij neemt zijn overwaarde neemt hij op. Dat is ongeveer het vermogen wat hij heeft zitten in zijn huis. Daarnaast heeft hij misschien nog wat vermogen in zijn pensioen. Hij heeft gespaard voor zijn pensioen. En je kan je pensioen verkopen, alleen er gaat wel tientallen procenten naar de Belastingdienst. Want je hebt het belastingvrij kunnen sparen. Als je het dan opneemt, moet je alsnog belasting erover betalen. Maar dat doet hij toch. Hij geeft zijn hele oude dagvoorziening op. En van die 100.000 euro die hij dan in zijn pensioen heeft zitten, houdt hij nog 70.000 over. Dan heeft hij precies 150.000 euro om die akker te kopen. Dus alles wat hij heeft, dat is het enige vermogen wat hij heeft, dat neemt hij allemaal op. En dat gaat hij allemaal uitgeven. Hij gaat alles wat hij heeft, gaat hij uitgeven. Alleen maar voor die akker. En dat is een beeld wat Jezus schetst voor de oproep die hij aan ons doet om afstand te doen van alles dat wij hebben. Om zijn discipel te zijn. En je kunt alleen maar een discipel van Jezus zijn als je bereid bent om al je afgoden weg te doen. Om al je verkeerde loyaliteiten, om die af te zweren. Om alles wat een te grote plek in je hart en denken heeft gekregen, wat te groot voor je is geworden, om gewoon innerlijk, het gaat om innerlijk, niet om letterlijk, maar innerlijk afstand te doen van alles. Om jezelf te verloochenen, je leven te verliezen, je kruis te dragen, tegen de zonde te strijden, niet meer voor geld te willen leven, genot, niet meer je toevlucht te nemen tot genot, om daardoor gelukkig te worden, om niet meer voor de eer van mensen te leven, niet meer door mensen gelukkig of door mensen aardig of leuk of goed gevonden te worden, niet meer voor mensen te gaan behagen, om al die dingen die gewoon fout zijn, en om je hele leven alles gewoon weg te geven. Neem afstand van alles dat je hebt, verlies je leven, sterf aan zelf, geef alles op, verkoop je huis en verkoop je pensioen om die 150.000 euro te kunnen uitgeven. Maar wat doet die man? Is hij dom? Nee, doet hij het met een zuur gezicht? Heeft hij zoiets van, moet ik echt alles ervoor opgeven? Totaal niet. Helemaal niet. Hij doet het uit blijdschap, staat er. Van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft. Dus dat is een heel apart verhaal, hè? Je verkoopt alles wat je hebt. Je doet alles weg uit blijdschap. Waarom? Zo logisch als wat. Want hij weet dat hij die akker kan kopen. En dat doet hij ook. Hij koopt die akker voor 150.000 euro. En er zit een schat in van 15 miljoen euro. En dat is 100 keer meer waard dan de 150.000 euro die hij heeft uitgegeven ervoor. 100 keer meer waard. Dus is hij slim bezig, hè? Slim bezig. Slimmer kan je niet zijn. Dus dom ben je als je het niet doet. Dat is het beeld dat Jezus schetst. En nogmaals, het gaat totaal niet om letterlijk je dingen verkopen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom van, wie is je schat? Wat is je schat? En dit is het koninkrijk der hemelen. Dus nogmaals, je doet jezelf tekort als je dit niet doet. Je loopt ontzettend veel mis als je dit niet doet. En die schat van 15 miljoen is ook voor ons. Dit is niet een loze belofte van de Heer Jezus. Dit is niet wishful thinking. Dit is niet een mooi verhaaltje wat wel mooi klinkt, maar niet waar zou zijn. Dit is zo waar als maar kan zijn. Die schat is Jezus Christus zelf. Je geeft alles op en je neemt afstand van alles dat je hebt. En je zegt, Heer, ik wil niet meer de wereld. Ik wil niet meer de zonde. Ik wil niet meer suïcidaal bezig zijn. Ik wil niet meer geestelijk slap en half dood en strompelend door het leven. Ik wil niet meer ver van u vandaan leven. Ik wil niet meer ontrouw zijn naar u toe. Ik wil niks meer van mezelf. Ik wil mezelf inderdaad helemaal verliezen. Maar als u dat van mij vraagt, Heer, is het totaal geen offer. Want u geeft mij uzelf. U geeft mij uzelf. En u mag ik vinden, u mag ik hebben als de grote schat. U bent mijn schat. Ik hou van u. Ik hou onvoorstelbaar veel van u. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. En het is geen enkel probleem om alles achter te laten. Dat is het beeld wat Jezus schetst. Ik had van de week een gesprek met een jongeman. Ik heb hem van de zomer ontmoet. Op een conferentie. Ik heb 5 keer gesproken op een conferentie van de zomer. En hij had al die keren naar mij geluisterd en daarna kwam hij naar me toe. En ik heb toen een half uurtje met hem staan praten en toen dacht ik, wat is er gebeurd in het leven van deze jonge man? Hij is 31 jaar oud. Ik proefde iets heel erg puurs. Ik proefde een heel bijzonder bekeringsverhaal in wat hij mij vertelde. Dus ik heb tegen hem gezegd, weet je wat, stuur me een keer een mailtje en ik nodig je uit om een keer bij mij langs te komen, want ik wil graag met je doorpraten en meer horen over je verhaal. En dat heeft hij gedaan en zo was hij afgelopen week bij mij. En zijn verhaal heeft mij diep geraakt. Hij is van Surinaamse afkomst, in die zin dat zijn ouders uit Suriname hier zijn komen wonen en zijn ouders hebben weer Indiase voorouders. Dus zijn familie komt uit India, in Suriname wonen ook veel Indiërs. En hij is zelf in Rotterdam geboren en opgegroeid. Hij is Hindoestaans opgevoed. En hij heeft gestudeerd in Delft, een hele briljante jongen, intelligente jongen. En kreeg op een gegeven moment een sterk besef van God en was op zoek naar de waarheid. En op zoek naar God. En om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk, hij was heel idealistisch. Hij besefte ook dat wat hij had gestudeerd en wat in Delft allemaal gebeurt en dat de techniek ook niet, ten diepste niet het antwoord is op de problemen in deze wereld. En hij zocht echt naar God en naar de waarheid en naar het leiden van een leven waardoor er een betere wereld zou komen. Dus hij ging langs de deuren notabene. Hij ging aanbellen bij deuren, gewoon lukraak. Niet om iets te verkopen of om geld te verdienen, maar om aan mensen te vragen, hoe denk jij, hoe denkt u dat wij iets kunnen doen aan de armoede in deze wereld? Zo idealistisch was hij. En toen kwam hij op een gegeven moment aan de deur van christenen. En die hebben hem een Bijbel gegeven en daar is hij in gaan lezen. En hij zegt, vanaf het moment dat ik in de Bijbel ging lezen, merkte ik en wist ik, dit is de waarheid. Ik begon gewoon in Genesis 1. En gelijk sprak het tot hem. En toen kwam hij bij het leven van Jezus. En uiteindelijk, toen hij keek naar het leven van Jezus, werd hij heel diep overtuigd van zijn zonde. Hindoestaanse achtergrond, als hindoe opgevoed. Maar hij zei van, ik had heel veel moeite om te geloven wat Jezus over zichzelf zei. Dat hij aan God gelijk is. Dat Jezus zei, ik ben het leven, ik ben de opstanding uit de dood. Ik ben het licht van de wereld, voordat Abraham er was. Ik ben, en al die dingen. Hij zegt, dat kon ik heel moeilijk geloven en daarin verwierp ik Jezus eigenlijk. Maar toen las hij de evangelie dat precies hetgene is wat de overpriesters en schriftgeleerden met Jezus deden. Dat ze hem verwierpen om wat hij over zichzelf zei. Dat heeft geleid tot zijn veroordeling en uiteindelijk tot zijn dood. En toen besefte hij, ik doe precies hetzelfde met Jezus als wat die mensen toen en daar deden. Ik ben verantwoordelijk voor zijn dood. Dat kwam heel sterk tot hem. Ik ben verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Toen werd hij heel verdrietig over zijn zonde. En kwam hij echt tot berouw. Dat woord gebruikte hij ook, dat er diep berouw kwam in zijn hart ten aanzien van zijn houding naar Jezus toe. En hij zegt, toen ik op die manier tot berouw en tot geloof in Jezus kwam, merkte ik dat hij de duisternis uit mijn hart wegnam. Ik merkte dat er was diepe duisternis in mij. Hij zegt, ik was ook een vechtersbaas, ik heb veel gevochten. Mensen waren zelfs bang voor mij. Maar hij zegt, Jezus kwam naar mij toe en hij nam echt duisternis uit mij weg. Het trok helemaal uit mijn hart en uit mijn lichaam zelfs, trok het weg. En ik kreeg een nieuw hart en ik kreeg een nieuwe geest. En daarna is hij, terwijl hij bijna zijn masters aan Delft afgerond had, is hij 12 uur in de week gaan werken als schoonmaker in een fitnesscentrum. En voor de rest is hij in de Bijbel gaan lezen. 1,5 jaar geleden pas is hij tot geloof gekomen. Zijn moeder heeft inmiddels het huis uitgegooid. Dus hij lijdt ook, omdat hij christen is geworden. Maar ik praatte met hem en al van de zomer toen ik 2,5 uurtje met hem praatte, dacht ik, wat een geestelijk inzicht. Maar weet je, we zaten ook met elkaar te eten van de week. Hij is bij ons blijven eten. En 2 van mijn kinderen waren erbij en Rico, die bij ons woont. We zaten met z'n zessen aan tafel. En hij zegt op een gegeven moment, als ik 's morgens wakker word, dan denk ik onmiddellijk aan de Heer. Hij zegt, onmiddellijk denk ik, Heer, dank u. U heeft mij liefgeacht, u heeft mij gered, u heeft mij uit de duisternis getrokken. En ik bid u, als hij 's morgens wakker wordt, ik bid, Heer, wilt u mij vandaag in uw armen houden? Wilt u mij vandaag leiden? Wilt u vandaag tot mij spreken? Dat ik met u mag wandelen vandaag. Heer, ik bid dat ik u mag leren kennen. Ik wil alleen maar u. Hij denkt niet aan koffie als hij wakker wordt. Hij denkt niet aan zijn mobiele telefoon, welke berichten er binnen zijn gekomen. Hij gaat ook niet als eerste kijken op de voorpagina van de krant. Hij gaat ook niet gelijk zich aankleden en keihard werken. Nou, dat is ook niet verkeerd om dat te doen, maar het gaat ook niet om wat je doet, maar het gaat om zijn hart. Ik proef bij deze jonge man van 31, dat hij alles heeft achtergelaten. Dat al die dingen van geld en aanzien en carrière en de dingen van dit leven en van deze wereld, dat het hem niet meer zoveel kan schelen vergeleken bij het kennen van Jezus. Het is een hartskwestie. Het gaat om ons hart. Wat een voorrecht dat we als een gordel om het middel van een man aan de Heer gehecht mogen zijn. Wat een voorrecht dat we die schat hebben mogen vinden waar we alles voor opgegeven hebben. Wat een voorrecht dat we vanavond ook mogen zeggen, net als deze jonge man: Heer Jezus, u heb ik lief. Heer, dank u dat u mij heeft lief gehad, dat u mij uit de duisternis heeft getrokken, dat u mij heeft vergeven, dat u mij heeft opgezocht, dat u mij heeft gerechtvaardigd, dat u mij heeft geheiligd, dat u mij een nieuw hart heeft gegeven, dat u mij heeft gewezen op uzelf en dat ik nu u als die schat van 15 miljoen, en dat schiet gigantisch tekort om het zo te noemen, maar bij wijze van spreken dat ik die schat mag hebben. Ik ben onvoorstelbaar rijk met u. Dat dat ons hart vervult. Dat is discipelschap. Discipelschap heeft te maken met je hart. En dat is de opwekking die wij nodig hebben. Waar ik vorige keer ook over gesproken heb tot jullie. De opwekking die wij nodig hebben. En zo spreekt Titus 2 er ook over. Dat als we vanavond ook in deze Maranatha-samenkomst bij elkaar zijn en nadenken over de komst van de Heer Jezus. Wij verwachten hem. Wij verwachten de Heer Jezus. Wij zitten niet te wachten op de dood. Wij zitten niet te wachten op de hemel. Alhoewel je naar kan verlangen om heen te gaan en bij Christus te zijn. Maar onze werkelijke hoop is niet dat we zullen sterven en dan in het paradijs zullen zijn. Maar onze hoop en onze verwachting is de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is onze hoop voor de toekomst. En ons hele geloof, wij geloven dat Jezus de Messias van Israël is. En het staat allemaal in het teken van wat er gaat gebeuren, dat Christus zal terugkomen in deze wereld. Maar als we hieraan herinnerd worden in deze verse van Paulus aan Titus, dan zien we dat zowel daarvoor als daarna die genade die wij gekregen hebben, de zaligmakende genade van God, in vers 11 wordt dat genoemd. En dat is wat ik net beschreven heb, ook zoals dat in het leven van die jonge man die ik net noemde is gekomen. Dat die genade van God ons leert goddeloosheid en wereldse begeerte te verloochenen. En dat we in deze wereld bijzonder rechtvaardig en godvruchtig leven. Maar dat verloochenen van die wereldse begeerte en de goddeloosheid verloochenen, dus het wegdoen van dingen, dat is natuurlijk ten diepste helemaal geen offer. Kijk, als ik dat zo lees, dan klinkt het misschien een beetje zwaar. Ja, de genade is verschenen, dan moet je goddeloosheid, moet je verloochenen, wereldse begeerte moet je verloochenen. Maar ik hoop dat u begrijpt, in de hele strekking van mijn preek van vanavond, dat wat God van ons vraagt, hoe die genade ons leert om bepaalde dingen af te leggen, weg te doen, om te zeggen dat wil ik niet meer, niet meer dat oude leven, dat is helemaal geen offer. Want God vraagt ons om datgene weg te doen wat ons ongelukkig maakt. Hij vraagt ons om datgene weg te doen wat ons helemaal niet helpt en zegent. En als wij rechtvaardig, bezonnen en godvruchtig gaan leven, dan zal het ons geweldig helpen. Dan zullen wij gaan functioneren. Dat wat deugt, de betekenis van iets wat deugt, het woordje deugt, een deugd, betekent letterlijk dat wat je doet functioneren. Een deugd is dat wat je doet functioneren. Dus je kiest voor de deugd, je kiest voor deze dingen, rechtvaardigheid, godvruchtigheid en bezonnenheid, zelfbeheersing. Want dat doet je functioneren. En dat wordt geschreven voorafgaand aan dat Paulus het heeft over de zalige hoop en de verschijning van Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 14, hij heeft zich voor onszelf gegeven opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Dus hij zou ons vrijkopen van alle wetteloosheid. Dus hij heeft ons niet alleen vrijgekocht van de straf op de zonde. Hij heeft ons niet alleen vrijgekocht van het oordeel dat wij verdienen doordat hij zelf dat oordeel heeft gedragen. Het is niet alleen de rechtvaardigmaking. Het is niet alleen dat we daardoor in een rechte relatie met God mogen staan door het offer dat hij gebracht heeft, omdat hij zich voor ons heeft gegeven. Nee, hij heeft ons ook vrijgekocht van de wetteloosheid. Dus de macht van de wetteloosheid wordt verbroken, is verbroken in ons leven, want hij heeft ons daarvan vrijgekocht. Die wetteloosheid heeft te maken met je manier van leven. Je zonde heeft te maken met, door je zonde heb je een schuldige positie ten opzichte van God. En daar heeft Christus ons van vrijgekocht. Hij heeft ons vrijgekocht van de zonde die ons schuldig doet staan voor God. Maar niet alleen de positie is hij komen veranderen, hij is ook ons leven komen veranderen. Want die wetteloosheid heeft te maken met je manier van leven. Dus hij kwam niet alleen om ons een andere positie voor God te geven, hij kwam ook om ons vrij te zetten in een andere manier van leven. En dat wordt opnieuw genoemd na dat er wordt gesproken over de verschijning van Jezus Christus. Hij heeft ons vrijgekocht. En dat zegt Paulus ook in de Korinthebrief. Dat hiertoe is Jezus Christus voor ons gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons is gestorven en is opgestaan uit de dood. Nou, dat is eigenlijk een samenvatting van waar we het over hebben vanavond. Niet meer voor onszelf leven. Niet meer dat vermogentje van 150.000 euro. Niet meer een gordel die in een kloof bij de rivier op een vochtige plek gelegd wordt. Niet meer voor jezelf leven wat alleen maar leidt tot ellende. Wat alleen maar leidt tot geestelijke, morele en sociale armoede. Waarom zou je voor jezelf leven als het je leven kapot maakt? Waarom zou je suïcidaal verder gaan? Christus heeft ons vrijgekocht om niet meer voor onszelf te leven, maar voor hem die voor ons is gestorven en opgestaan uit de dood. Dat is bevrijd worden uit de wetteloosheid. Dus bevrijd worden uit de wetteloosheid is niet dat je nooit meer in het vorstje zit, nogmaals. Maar bevrijd worden uit de wetteloosheid is dat je niet meer voor jezelf leeft. Je kunt dus bepaalde zonden wegdoen uit je leven, maar nog steeds ten diepste voor jezelf leven. Nee, het gaat om het hart. Het gaat om je hart. Wat ik net zei over die jonge man. Een hart dat gewonnen is voor Jezus, waardoor je ook uit de kracht van de wetteloosheid wordt getrokken. En dat je voor hem een volk bent, voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Door zijn genade worden wij ijverig in goede werken. Nou, ik wil afsluiten met een bemoediging. En trouwens, ja, dit is dus altijd hoe Paulus ook spreekt over de wederkomst van Jezus. De nadruk ligt er niet op dat we precies weten hoe het allemaal zal gaan. De nadruk in de Maranatha-boodschap ligt niet op dat we het scenario helemaal begrijpen, want dat doe ik ook niet. Ik weet ook niet precies hoe het scenario zal zijn. De nadruk ligt altijd op, wees klaar voor de wederkomst van de Heer. Wees bereid, doordat je hem lief hebt boven alles. En dat is ook Johannes de Heer trouwens. Ik heb van de week een nieuwsbrief verstuurd naar mensen die ons een beetje volgen. En ik heb daarin ook geschreven over een boekje dat Johannes de Heer heeft geschreven aan het begin van deze eeuw. Ik heb daar vorig jaar ook iets over gezegd. En Johannes de Heer die sprak voortdurend over de wederkomst van Jezus, maar de nadruk lag altijd op. Hij komt, hij gaat komen, het koninkrijk gaat komen, het koninkrijk der hemelen is nabij, Christus komt terug. Dus bekeer je en geef je leven aan hem en leef niet meer voor jezelf. Johannes de Heer was een evangelist, hij was echt een evangelist. En er was een opwekking is er uitgebroken, begin van de vorige eeuw, omdat deze boodschap centraal stond. En weet je, die opwekking die vindt nu plaats in Iran. Dat is het bemoedigende waar ik mee wil afsluiten. Ik heb vorige week zondag gekeken. Ik heb er misschien vorige keer ook iets over gezegd, maar nu heb ik die documentaire ook gezien. Er is een documentaire verschenen in september van dit jaar. Een 2 uur durende documentaire over de kerk in Iran. En het is een geweldige bemoediging voor ons dat het land dat zo verschrikkelijk moslimfundamentalistisch is. Het land dat meer dan welk ander land op aarde op dit moment terrorisme exporteert. Het land dat het meest antisemitische land van de wereld is, dat al tientallen jaren pleit voor de totale vernietiging van Israël. En het land waar de leider, de geestelijke en politieke leider, de Ayatollah Khomeini, is gewoon een Hitler van deze tijd. Hij is de Haman van deze tijd. Het is niet mis wat er voor taal wordt uitgeslagen vanuit de regering in Iran, in Teheran. Maar wist u dat er in dit land de grootste opwekking gaande is in de wereld? In China is ook een opwekking gaande, maar in Iran ook. Want er komen niet duizenden mensen tot geloof in Jezus, er komen niet tienduizenden mensen tot geloof in Jezus, maar er komen honderdduizenden mensen tot geloof in Jezus. En sommigen zeggen zelfs dat er al meer dan 1 miljoen gelovigen zijn in Iran. Zijn allemaal ex-moslims. In 1979, toen de Shah van de troon werd verstoten, waren er 500 christenen in Iran die bekeerd waren uit de islam en christen waren geworden. Nu zijn er bijna 1 miljoen. En ook vandaag de dag, als je hoort over doopdiensten. Ik hoorde nog van een doopdienst vanmiddag in Assen. Ik was vanmorgen in Assen. Vanmiddag een doopdienst in Assen. En van de 12 dopelingen waren er 8, geloof ik, uit Iran. Ook in Nederland worden heel veel Iraniërs gedoopt. En is dat niet geweldig bemoedigend voor ons? We hebben gezongen vanavond, Gods plannen falen niet. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Het werk van God is niet te keren, want de Heilige Geest waakt erover. En als je die documentaire ziet, wat me zo bijzonder trof is dit, dat ze zeggen, wij hebben geen kerkgebouwen, we hebben geen denominaties, we hebben geen bijbelscholen of theologische opleidingen, we hebben geen geld, we hebben geen officiële leiders, we hebben zelfs niet gemeentes, maar Jezus heeft ons ook niet opgedragen om gemeentes op te richten. Wij doen heel veel aan gemeentestichting en kerkplanting en gaan we heel veel dingen organiseren en doen. Maar zij zeggen daar, waar het om gaat, is discipelschap. Ze leggen volledig de nadruk op discipelschap. En trouwens, die hele beweging heet Maranatha. De hele beweging van deze, waar die documentaire over gaat, die ziet mensen met een petje op met Maranatha. Wat ook te maken heeft met de wederkomst van Jezus. Maar ze zeggen, het enige eigenlijk waar wij over spreken is, Jezus roept ons om alles achter te laten, om afstand te doen van alles dat we hebben, om ons helemaal aan hem te geven. En van het begin af aan, vanaf het eerste moment dat ze met anderen praten over het geloof, zeggen ze, het gaat erom dat je de Bijbel serieus neemt, dat je Jezus gaat gehoorzamen, dat je God gaat gehoorzamen, dat je radicaal een andere weg gaat. En ze zeggen dit, de opdracht is om discipelen te maken. En als er discipelen komen, dan komen er ook gemeentes. Maar als je alleen maar gemeentes gaat stichten, ja, dan kan het zijn dat sommigen in die gemeente ook discipel worden, maar dat is helemaal niet zo gezegd dat dat zo gebeurt. Dus het zou best wel kunnen dat wij in de westerse wereld wel kerken en gemeenten hebben, dat mensen elke zondag in de kerk zitten, maar in hoeverre is er sprake van discipelschap in ons leven? In hoeverre zijn we echt discipelen? En die kerk in Iran is een spiegel voor ons. En nog iets, of nog twee dingen hierover. Ten eerste, wonderlijk, wonderlijk, wat ook heel duidelijk in deze documentaire naar voren komt, en dan moet ik bijna lachen als ik dat zeg, maar ze worden bijna allemaal pro-Israël. Ze gaan bidden voor het Joodse volk. Ze lezen hun Bijbel. En ze zijn opgevoed met gigantische antisemitische propaganda. Maar ze lezen hun Bijbel. En ze krijgen een hart voor Israël. En ze gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ze beseffen dat Jezus terug gaat komen in Jeruzalem. Dus Jeruzalem komt ook veelvuldig voor in deze documentaire. Dus in het meest verschrikkelijk antisemitische land van de wereld is God bezig een volk bij elkaar te roepen dat tegenovergestelde van antisemitisch is, namelijk dat voor Israël bidt. Zo is God aan het werk. Maar ze zijn wel radicale discipelen, want ze kunnen in de gevangenis geworpen worden, ze worden gedood, vrouwen worden verkracht, er gebeuren de meest gruwelijke, walgelijke dingen. Ze kunnen niet meer een goede baan hebben en ga zo maar door. Ze lijden echt. Maar ze zijn wel discipelen. En dan het laatste wat ik wil noemen is, en dat heb ik denk ik al eerder verteld, maar een echtpaar gaat dus uit Iran, gaat wonen in Amerika, verblijft een tijd lang in Amerika. En op een gegeven moment zegt de vrouw van dit Iraanse christelijke echtpaar tegen haar man, ik wil terug naar Iran. Want het geestelijke klimaat hier in Amerika, waar ze zulke prachtige kerken hebben, waar zoveel geld is onder de denominaties, waar zoveel is en waar de christenen zo rijk zijn en waar de vrijheid is. Maar ik voel hier niet het vuur, wat ik wel voel bij mijn broeders en zusters in Iran. En ik merk, ik voel hier eigenlijk dat mensen wel op zondag in de kerk zitten, maar dat ze eigenlijk ten diepste voor zichzelf leven en voor hun eigen succes gaan. En wat hebben ze er nou voor over, voor hun geloof in Jezus? En dus heeft deze vrouw tegen haar man gezegd, ik wil terug naar Iran. Ze zijn teruggegaan naar Iran, want ze zeiden, deze lauwheid in de westerse wereld vinden wij schadelijker voor onszelf dan de vervolging in Iran. En je moet weten dat als vrouwen 's morgens de deur uitgaan, christelijke vrouwen de deur uitgaan, dat ze bijna dagelijks tegen hun man zeggen, ik weet niet of ik wel weer terug zal komen. En mannen zeggen dat ook tegen hun vrouw. Maar lieve mensen, dat is een spiegel voor ons. Wij verwachten de verschijning van God, van Jezus. Hij gaat komen. Zijn we bereid? Zal hij geloof vinden als hij op aarde komt? Zijn we discipelen? Zijn we oprecht discipelen? Is er een vuur dat brandt in ons hart? Of zijn we afgedwaald? Zijn we bezig een verrotte gordel te worden? Dan is het tijd om terug te keren. En dat we weer weten dat we door Christus zijn vrijgekocht van de wetteloosheid. Om ijverig in goede werken hem elke dag te dienen. En dolblij met hemzelf. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen. O, welke wondere verlosser vond ik in mijn heiland en heer. Dat sluit schitterend aan. Glorieklokken 498. Zullen we dat staande met elkaar zingen als dat kan? Laten we staande dit lied met elkaar zingen uit lof en eer biedt voor onze Heer Jezus. Glorieklokken 498. Ja, neemt u plaats. Laten wij de Heer danken voor zijn genade voor ons. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader, wij zijn u zo dankbaar voor uw liefde. U bent liefde. Heer, we zijn u dankbaar voor dat u ons zoekt en ons vindt. We zijn u zo dankbaar, Heer, dat u ons trekt uit de duisternis en de duisternis uit ons hart en leven weghaalt. Heer, we zijn zo dankbaar dat we u mogen leren kennen, mochten leren kennen en mogen leren kennen. Heer, wij willen voor u buigen vanavond, voor u neerknielen, u aanbidden, u eren. Heer, wij willen tegen u zeggen dat we niet meer voor onszelf willen leven, maar voor u. In alles wat we doen. Dat we niet meer onszelf willen dienen, maar u. Omdat we weten, Heer, dat dat het meest heerlijke leven is dat er is en dat u daardoor verheerlijkt wordt. Heer, we willen vanavond u gewoon danken dat u ons ook helderheid van denken heeft gegeven en dat we het zien en dat we hier, ja, dat de waarheid ons ook vrijmaakt vanavond. De leugen die zonde aantrekkelijk doet zijn, dat die ontmaskerd is vanavond. En dat we zien hoe aantrekkelijk het leven met u en voor u is. Heer, zo bidden we voor onszelf. We bidden voor het lichaam van Christus in Nederland. We bidden voor Ermelo en Putten en Harderwijk en deze omgeving en de Veluwe en ons land. Heer, geef dat ontwaken wat u doet in Iran op dit moment, hoe het gaat als een lopend vuur in Iran, dan bidden wij dat ook in ons land maar zo mag zijn. Heer, dat het van hart naar hart zal gaan. Dat het mag stromen. Dat mensen anderen zullen aansteken met discipelschap. Dat we discipelen van u zullen zijn. En dat er bijzondere dingen mogen gebeuren. We bidden u voor die twee jongens die ik tegenkwam, dat u ze in hun nekvel wilt grijpen. En dat ze tot bekering mogen komen. We bidden u voor onze kinderen en onze kleinkinderen die u nog niet kennen, Heer. Dat ze ook tot erkentenis van de waarheid zullen komen. En dat ze ook de aantrekkelijkheid zullen zien. En dat ze zullen zien dat ze veel te snel tevreden zijn. En dat ze zullen zien dat ze zichzelf zo tekort doen door u te negeren. O God, ontferm u over ons. Geef dat het mag branden in ons eigen hart. Dat wij gewoon voorbeelden zijn van het leven met u, zoals u het heeft bedoeld. Heer, vul ons met uw geest, opdat we de kracht ontvangen om een getuige te zijn. Niet door te preken, maar door wie we zijn. Wilt u ons zo zegenen in onze familierelaties, in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze werkkringen. Zegen ons deze week. En Heer, dank u wel dat we zo gehecht aan u ons leven mogen leiden. Wat een voorrecht, Heer, om zo bij u te mogen horen. En dat we ook mogen uitzien naar uw komst. En dat bidden we ook vanavond, Heer, dat u spoedig zult komen. Kom, Heer Jezus. We bidden om de komst van uw koninkrijk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden voor, Heer, dat het koninkrijk der hemelen echt mag komen. Die tijd waar uw woord over spreekt, het rijk van vrede en gerechtigheid, dat het spoedig mag komen door uw wederkomst. Zo bidden we ook voor het Joodse volk en voor de bekering van het Joodse volk. En we bidden voor de terugkeer van de Joden naar het land. We bidden voor bescherming voor het Joodse volk. Zegen uw kerk wereldwijd en zegen Israël. En kom spoedig, Heer Jezus. Halleluja. Amen. Laten we zometeen het laatste lied zingen. Maar dan zingen we alleen de eerste twee coupletten. Maar onderwijl, als het voorspel gespeeld wordt, kunt u ook geven. Ik wil u ook uitnodigen en aanmoedigen om te geven voor het kunnen houden van deze dienst. Het kost ook geld allemaal en wilt u ook bijdragen daaraan. En dan zingen we daarna met elkaar staande opnieuw. Als ik u mag vragen om weer te gaan staan zometeen. Jezus, mijn Jezus, ik hou van u. Lied 392. De eerste twee coupletten, dan zullen we bidden om de zegen en dan het laatste couplet. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, Op grond van het bloed van het eeuwige verbond mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.